Had ik toen ook een vakantievideootje van gemaakt. Leek me gewoon lachen. En mijn beste maat vloog uit de bocht op de afdaling van de Mont Ventoux. Nou, die had ik op film staan. Dat heb ik geüpload, pas maanden later. En toen kreeg ik best wel veel views daarop. Maar ja, iemand die met 100 km per uur een berg afjast en dan uit de bocht vliegt, dat scoort, weet je wel, een valpartij en zo.
Is toch wel goed gekomen, hè, met hem?
Ja, die gast was gelukkig relatief goed afgekomen, hè, Joris, ja.
Wie van fietsen houdt en wel eens op social media zit, ontkomt er niet aan. Finfluencers, oftewel fietsinfluencers. Ze zien er strak uit en rijden in de mooiste kleding, maken de mooiste video's en lijken altijd en overal op de mooiste plekken te fietsen. Altijd bij blauwe lucht en onder de brandende zon. Of is het niet alleen maar roze geur en maneschijn en zien we zoals zo vaak op sociale media alleen de mooie kanten van het bestaan? Vandaag gaan we het vragen aan Jasper Verkuijl, die alleen al op YouTube bijna 100.000 volgers heeft. En Jasper is niet alleen een succesvolle contentmaker, hij is ook een verdienstelijk cyclorijder. Zo werd hij dit jaar 5e in de Haute-Route Alp en 9e in Bartje 200. Vandaag gaan we hem eens even doorzagen over zijn bestaan als finfluencer. Jasper, welkom.
Ja, dankjewel.
Normaal begin ik altijd met de vraag, heb je nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets? Maar in jouw geval weet ik het al. Het WK Gravel, vertel even.
Ja, daar kunnen we het redelijk kort, lang verhaal kort. Ik was zo druk met het EK en allemaal andere dingen dat ik vergeten ben me op tijd in te schrijven.
Ja.
En ik heb het niet meer kunnen regelen. Ik heb geprobeerd. Ik kwam erachter op 3 oktober en de inschrijving was gesloten op 2 oktober. Oh. En het antwoord was gewoon nee.
Ja.
Maar wij hebben een podcast over de meest gemaakte fouten, maar deze zit er nog niet bij.
Die zit er nog niet bij, nee. Nou, dit is wel één op de bucketlist.
Ja, ik had net een nieuwe fiets. Die had ik de week 2 dagen voor het EK opgebouwd. Daar was ik super druk mee. We waren druk met het plannen van het EK en het WK tegelijkertijd. Ik ben druk met plannen met een project wat ik aan het eind van deze maand ga doen in China.
Kan zijn dat je af en toe even een auto op de achtergrond hoort. Vertel even waar we zijn. We zijn bij jou in de buurt.
Ja, bij mij in de buurt. Ik dacht, ik zoek een hele rustige locatie. En dan rijdt er net een auto langs. Maar je ziet hier een bruggetje waar ik wel eens overheen fiets. We zijn in Almere. Ik woon in Almere sinds een jaar of 6. En ik fiets hier 100.000 keer langs langs het fietspad. Je gaat hier direct de polder in. Als ik mijn straat uitfiets, dan ben ik eigenlijk direct gewoon non-stop kan ik fietsen.
Ja.
Kan sprinten, kan intervallen, kan duurtraining doen. Kan gewoon 5 uur fietsen zonder mijn benen stil te houden. En dit is een beetje net het begin daarvan. Dus daar zijn we op een parkeerplaatsje bij de lokale roeivereniging.
Ja. In het mooie Flevoland.
Ja, dus ik was te laat met het inschrijven. Daar kwam het eigenlijk op neer.
En je baalde er wel stevig van, hè? Begrijp
ik? Ja, tuurlijk.
Ja.
Ik had eigenlijk naast Haute-Route was het EMWK Gravel was toch wel een beetje mijn eikpunt van dit jaar. Waar ik na aan het trainen was. En ik had net een nieuwe fiets opgebouwd. Die had ik soort van getest op het EK. Ja, en dan is het gewoon, het kan niet. Je bent gewoon te laat. Pech.
Ja, Erwin Verwekke, die is wat dat betreft wel altijd wel streng. Hè?
Ik ken hem niet. Ja. Dus ik heb van meerdere mensen gehoord van je moet hem hebben.
Ja, je moet hem zeker hebben.
En ik heb hem gemaild. En helaas ken ik hem niet persoonlijk. Weet je, het is, je had het net over influencer en weet ik van allemaal. Soms opent dat wel deuren.
Ja, tuurlijk.
In dit geval bleef hij wel echt dicht.
Ja. Herman, heb jij nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Ja, bijzonder, niet zozeer. Maar afgelopen weekend heb ik met een redacteur van Cycloworld, Hadassa, een rondje gereden vanuit Noord-Holland rondom Amsterdam. Was eigenlijk wel vet. De sluizen van IJmuiden, Kopje van Bloemendaal, het fietspad door de duinen van Zandvoort naar Noordwijk. Ja, daar hadden we heel harde wind tegen. Dus dat was wel best wel pittig. En dan na een kilometer of 80 draaiden we min of meer om. En toen gingen we de andere kant op. Via Ronde Hoep, voor de Amsterdammers wel bekend.
Ja, die gaat dicht, hè? Is die al dicht?
Nee, die was nog niet dicht.
Groot nieuws. Nee. Ja, die gaat dicht. Volgens mij zelfs voor een periode van 2 jaar.
Okay,
gaat die binnenkort dicht. Dat is breed uitgebreid in de Nederlandse wieler.
Ja, nu je het zegt, schiet me er wel iets van te binnen. Ja. Nou, Apkoude deden we een klein stukje Amsterdam. En dan moet je zo snel mogelijk uit zijn.
Ja.
Is uiteindelijk best wel 170 kilometer gereden. Wat best wel pittig.
Voor deze tijd van het jaar.
Oktoberritje. Ja, supergezellig.
Ronde hoep, rij je dat wel eens? Want het is voor jou ook wel goed aan te rijden, denk ik.
Ja, ik probeer dat echt te vermijden. Ja. Ik ben er één keer geweest en toen werd ik gelijk uitgescholden door lokalen van... Ja, jullie fietsen altijd veel te hard hier, dit en dat. Toen dacht ik, oh, ik zei ook letterlijk, meneer, ik ben hier voor het eerst. Wat doe ik verkeerd, weet je wel? Ik kwam er laatst langs op de weg naar een criterium ergens in de buurt van Hillegom, geloof ik.
Hillegom, ja.
Dacht ik, fietsen heen en terug. Dat is ook een slecht idee, maar goed, anyway. En toen zag ik allemaal borden dat je daar het centrum moet vermijden en... Ja, ik kom eigenlijk nooit in die richting. Nee. Ik blijf meestal of in Flevopolder of een beetje het Gooi. Nijkerk, Benschoten, Harderwijk. Dat is meer waar
is
ik train eigenlijk.
Trainingsgebied.
Ja. 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 Ja, het gelijk wat mij betreft.
Ja, nou zelf ben ik drie keer naar de Eifel geweest en naar Zuid-Limburg. Was natuurlijk heel mooi weer. Ik had dit weekend geblokt met een maatje om ergens heen te gaan. Afhankelijk van het weer. En we hoefden gelukkig niet ver weg. We hadden vier fietsen mee in één auto. Of eigenlijk drie achterop en één in de auto. Twee gravelbikes en... twee wegfietsen. Zaterdag gravel gereden in Zuid-Limburg. Wat superleuk is en ik iedereen aan kan raden. Grote delen van de Bart Brandtjes Challenge. Die stond al uitgepeld, want die was namelijk op zondag. En zondag dachten we moeten weg uit Zuid-Limburg. Gaan we lekker in de Eifel rijden. En zijn we rond de Roerzee gereden. Ronde van 140 kilometer met 2700 hoogtemeters.
Mooi, hè, Eifel. Ik ga daar misschien volgend jaar naartoe op vakantie.
Ja, het is prachtig. Kort rijden, supergoed wegdek. Ja, wel veel motorrijders natuurlijk, maar... Ja, echt fantastisch. En ja, het bewijst maar weer dat je niet heel ver weg hoeft om mooi te kunnen fietsen.
Nee, wanneer gaan we daar eens een podcast over maken?
Naar Eifel, ja, dat moeten we binnenkort eens doen.
Ik ben nog niet geweest. Nee? Dus ik ga mee.
Ja, twee uurtjes rijden ben je er. Ja. Het is eigenlijk net iets minder ver zelfs dan de Ardennen. Ook omdat je gewoon heel dicht aan de snelweg kan parkeren.
Ja, het is eigenlijk bij Limburg al een klein beetje naar het zuiden nog. Ja, niet Heerlen, eens ver, hè?
Bij Heerlen de grens over en dan ben je er eigenlijk bijna. Ja. Valt er in eigen land nog iets te fietsen?
Zeker. We gaan even wat tochten doornemen. Even kijken. Op zaterdag 9 december. Where the Streets Have No Name, de winterversie. WTSHNN.
Onmogelijke afkorting.
Nou, inderdaad. Ja. Een heerlijke gravel en MTB-tocht. Lage Vuurs is omringd door wandelpaden, singletracks en gravelwegen. Ideaal voor fietsers en natuurliefhebbers. Het sfeervolle bospaviljoen buiten in de kuil, zo heet het. Heeft voor deze tocht de buitenbars geopend, houtkachels aangestoken en gezellige zitjes ingericht. Afstanden 60 en 80 kilometer voor gravel en 40 kilometer voor de mountainbike.
Leuke tocht.
Dat is hier vlakbij, hè?
Ja, is hier
ik kom uit Baarn. Dat was echt letterlijk mijn oude thuis.
Ja, ja. Ja, het is mijn thuis trainingsgebied, dus ik ken het heel goed daar. En de Kuil is natuurlijk een begrip in die regio.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, vorig jaar waren we erbij en we zetten het verslag even in de show notes. Dan beach racen. MTB Beach Race in Wijk aan Zee, zaterdag 9 december. In december is het strandrace-seizoen weer in volle gang. De derde van de vijf beach races staat op het programma in Wijk aan Zee. De afstanden zijn nog niet bekend, maar die worden binnenkort bekendgemaakt.
Ben jij een beach racer, Jasper?
Ik denk eraan, maar ik heb het nog nooit gedaan.
Ik vind het wel echt iets voor jou. Je bent wel een man die volgens mij hele hoge vermogens kan trappen. Je bent niet een type Pozzo Vivo qua postuur, zeg maar. Dus ja, jij zou goed moeten kunnen renderen op het strand.
Je weet zeker dat het vlak is volgens mij. Ja, de beach race. Dat is wel echt ideaal. En op zeeniveau. Dat zijn twee dingen waar ik dit jaar nog niet veel ben tegengekomen. Maar voor mijn postuur eigenlijk wel ideaal. Ja. Maar ik heb geen fiets. Ik heb geen beachfiets.
Nee, maar met een gravelbike waar redelijk dikke banden in passen... kom je al wel een heel eind. Met de juiste banden zonder profiel natuurlijk.
Ja.
Dus misschien is dat iets voor je nieuwe gravelbike. Moet je zomaar even wat over vertellen over je nieuwe fiets.
Ja.
Nog één tocht te gaan. De Gravelty Rudolf op zaterdag en zondag 16 en 17 december in Delen. Gravelty Rudolf fiets je alle gravelwegen van Midden- en de Zuid-Veluwe. Gevarieerde route met bospaden, singletracks en de nodige klimmetjes. Plus on-Nederlandse vergezichten. En dan het mooie, elk jaar weer, inclusief het extreem foute Christmas of Xmas, hoe je het ook uit wil spreken, wielerjack voor alle deelnemers om echt in de sfeer te komen. Je kunt kiezen uit de heel lelijke Rudolph jacket, het heel lelijke Rudolph jacket design of het extreem lelijke Christmas jacket design.
Ja, ze zijn echt niet om aan te gaan.
Die zijn echt vreselijk, maar daardoor juist wel weer een soort hebben dingetje.
Je ziet ze nog wel eens rijden in de winter,
Ja, ik vind ze echt heel grappig. Afstanden 85 en 65 kilometer en beide 90% over onverharde wegen. Ja. En ook hier waren we bij vorig jaar en ook dit verslag zetten we wel even in de show notes.
Oké, dankjewel. Jasper, Hoe moeten we jou nou noemen? Moeten we jou contentmaker noemen? Cyclorijder? Influencer? Waar geef je zelf de voorkeur aan? Of mag het alle drie?
Nou ja, het wordt allemaal een beetje door elkaar gebruikt. Maar ik vind de term influencer, vind ik...
Dat is wat negatief, toch?
Dat stoort mij een beetje. Ja. Want dat is niet mijn... Dat is niet mijn taak. Of hoe zeg ik dat? Dat is niet wat ik wil doen. Ik ga niet... Ik word niet wakker en ik denk... Oh, ik ga vandaag even lekker mensen beïnvloeden, toch?
Ja, want wat is dat eigenlijk, een influencer?
Ja, nou, we hebben dus letterlijk net even in Google ingetypt... van wat is de betekenis van een influencer? En als je dat leest, dan staat iets van... iemand met volgers die andere mensen... volgens mij gewoon beïnvloedt of zoiets dergelijks. Dus dan kan je wel zeggen dat ik daaronder val. Maar ik zeg zelf altijd... ik ben in ieder geval een fietser...
Ja.
Cycling Fanatic. Staat ook op mijn shirt. Weet je, ik ben gewoon helemaal gek van fietsen. Dat is mijn hele leven al zo. En daarnaast maak ik video's van mijn fietservaringen. Dus ik ben gewoon content creator. Het is natuurlijk een Engelse term. Maar dat is hoe ik mezelf meestal neerzet. En dat ik daarbij mensen beïnvloed, dat is bijzaak.
Dat doen wij misschien ook wel, toch?
Wij zijn eigenlijk ook influencers.
Wij zijn eigenlijk influencers.
Ja, daar hadden we het eigenlijk ook over. Of content creators. Ik denk dat wij het eigenlijk... Ja, wij doen het met meerdere. En Jasper doet het alleen. Maar veel verschil zit er niet in, denk ik.
Nee. Hey, en hoe kun je eens vertellen hoe je... Ik bedoel, je hebt niet in één keer 100.000 volgers. Daar moet je echt wel op YouTube. Daar moet je wel heel veel voor doen. Is dat geleidelijk aan gegroeid? Of hoe heb je dat aangepakt? Is het als grap begonnen? Is het een uit de hand gelopen hobby? Of?
Ja, het is eigenlijk begonnen als een uit de hand gelopen hobby. Ik maakte altijd al video's van vakanties en tripjes. Toen ik nog BMX'te, maak ik ook video's van het BMX'en. Maar dat was nog niet echt dat ik ook echt in de camera praatte van... Hey, ik ben nu dit aan het doen en vertelde wat er aan de hand was. Ik had geen verhaal in mijn video's. Het was meer losse clips geëdit in... Windows Movie Maker.
Ja, ja.
En op een gegeven moment had ik een vakantie met vrienden naar de Mont Ventoux. En daar had ik toen ook een vakantievideootje van gemaakt. Leek me gewoon lachen. En mijn beste maat vloog uit de bocht op de afdaling van de Mont Ventoux. Nou, die had ik op film staan. Dat heb ik geüpload, pas maanden later. En toen kreeg ik best wel veel views daarop.
Want, dat is nog steeds een van je best bekeken video's.
Ja, klopt. Ja, die zit nu op meer dan 2 miljoen. Ja, dat is echt sick. Maar die staat ook al echt 8 jaar of 7 jaar op YouTube of zo. Maar ja, iemand die met 100 km per uur een berg afjast en dan uit de bocht vliegt, dat scoort, weet je wel. Of een valpartij en zo.
Het is toch wel goed gekomen, hè, met hem?
Ja, die gast was gelukkig relatief goed afgekomen, hè, Joris. Ja. Maar toen dacht ik, voor mijn werk kwam ik veel in het buitenland. Vooral Los Angeles was heel interessant. Was gewoon heel mooi fietsen daar. En ik ben toen een beetje overgestapt op de racefiets. Ik begon daar veel te trainen. En ik ging wedstrijden rijden en ik dacht, nou, dat kan ik eigenlijk wel filmen. Kijken hoe dat gaat. En zo is het een beetje begonnen. En ik kreeg best wel goede reacties erop.
En meteen al in het Engels, want voor de mensen die jou niet kennen, jouw kanaal is Engelstalig.
Ja, klopt.
Was dat vanaf begin af aan al zo?
Nou, die video van Ventoux is dus nog in het Nederlands. En daar heb ik toen ondertiteling voor zitten maken in YouTube.
Dat komt toen al in YouTube.
Ja, dat kan je toevoegen. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik nou een soort vlog ga maken in LA, dan is het eigenlijk makkelijker om het gewoon in het Engels te doen. Want dan hoef ik ook niet die hele ondertiteling te schrijven.
Jouw dus Engels is wel zo perfect dat je dat kan en durft en dat het gewoon goed overkomt.
Ja. Ja, jij zegt het, maar ik krijg nog steeds af en toe van die comments van... je Engels is echt het allerslechtste wat ik ooit gehoord heb. En wat een accent. Ja, dus je hebt altijd van die haters ertussen. Ja. Maar ik spreek op mijn werk veel Engels. En ik spreek natuurlijk nu zoveel Engels ook in het maken van die video's. Ik hoef ook niet na te denken als ik dan in het Engels mijn video's maak. Dus het was gewoon makkelijker in het Engels. Ik had ook een Engelse buddy daar waarmee ik fietste. Dus ik was tegen hem sowieso in het Engels aan het praten. Dus dan, dat was gewoon makkelijk. Nou ja, en daar kreeg ik goede reacties op. Toen ben ik die wedstrijden gaan filmen. Zowel in Nederland als in LA. Daar reed ik ook wedstrijden. Ja, dat was super cool. Dus toen had ik ineens een publiek in Nederland en in LA. Maar ook van andere plekken op de wereld. Mensen gingen kijken. Ja, en die hobby die breidde zich eigenlijk steeds verder uit. En het heeft jaren geduurd, hè, die 100.000 mensen. Want in het begin gaat het best wel langzaam. Op een gegeven moment gaat het wat sneller. En toen maakte ik zeker een video per week. Toen had ik nog geen kinderen, nog geen vaste vriendin. Ik woonde nog met mijn ouders, weet je wel. Ik had echt vet veel meer tijd dan nu. En toen groeide ik redelijk snel. En de laatste paar jaar groei ik eigenlijk minder hard. Maar heb ik wel een groter bereik, omdat ik gewoon meer kijkers heb. Maar
er zijn wel 100.000 fietsfanaten. Er zitten geen 90.000 Indiërs bij die je in een weekendje gekocht hebt.
Nee, het zijn echt allemaal echte kijkers, ja.
Je zei net al, je hebt ook nog een baan en twee kinderen. Je bent piloot, hè?
Ja, klopt.
Hoe combineer je in vredesnaam al die dingen? Je traint heel veel. Je rijdt 15.000, 20.000 per jaar. Je gaat best wel vaak naar evenementen, ook in het buitenland. En dan maak je een video per 2 weken ongeveer. Zoiets?
Ja, dat is hard werken, man. Ja. Dat zeker. Dus voordat ik kinderen en een vriendin had, toen had ik gewoon wat meer tijd voor het fietsen en het maken van video's vooral. En ik probeer vooral het rijden van wedstrijden nog steeds zoveel mogelijk te doen. En ik maak wat minder extra video's. Dus het totale aantal video's die ik nu kan maken is gewoon minder. Maar mijn werk, ik vlieg dus bij KLM en ik heb vanaf ik ben begonnen in 2015, toen begon ik op de 747. Allemaal intercontinentale vluchten, altijd ver weg. Dus elke week zat ik een paar dagen was ik onderweg. En dan heb je soms een paar dagen ook op locatie. Hongkong, LA, San Francisco, Paramaribo. Maar ook in Delhi bijvoorbeeld in de winter.
Je tijdens de vlucht zet je de automatische piloot aan en dan ga je even een paar uurtjes zwiften onderweg.
Ja, precies, want wij hoeven natuurlijk niks te doen tijdens
nee, dat bedoel ik.
Vliegen.
Precies, ja. Autopilot die doet het wel.
Ja, tuurlijk. Nee, ja, zo werkt het dan ook niet. Nee, maar het maakt het wel zwaar, want je gaat door de nacht heen.
Ja, tijdzones.
Je tijdzones. Je mist elke week weer een nachtslaap. Want je bent aan het werk tijdens die terugvlucht door de nacht. Waar de passagiers natuurlijk kunnen slapen, zijn wij wakker. Dus dat maakt het wel erg zwaar. Maar dat gaf me ook heel veel mogelijkheden. Want ik kwam in LA en ik kwam in San Francisco en ik kwam in Hongkong. Waar ik echt hele diverse video's kon maken. En ik denk dat dat ook een van de dingen is van mijn kanaal wat uniek is. Dat ik dus de ene week in LA ben en de andere week in Hongkong. En ik had ook echt mensen die daarom vroegen van, hé, je was toch net nog daar? Hoe kan je nou nu weer daar zijn? Ja. Ik heb maandenlang of jarenlang misschien wel mensen gehad die dachten dat ik in LA woonde, omdat ik daar het meeste video's maakte. Want als ik daar 3 dagen was, dan schoot ik gewoon elke dag een video. En die postte ik dan met een week ertussen. Dus het was net alsof ik wekenlang in LA was. Terwijl ik ondertussen al 6 keer over de hele wereld was gevlogen en gewoon in Nederland woon.
Ja, dus in de intro zei ik al, niets is wat het lijkt op sociale media. En dat klopt dus in dit geval.
Ja, 100%. Ja. Ja, bij mij zit er nu vooral nu een mega vertraging in ook met wanneer ik iets post en wanneer het echt gebeurt. Als je kijkt op mijn Instagram, dan zie je eigenlijk in mijn stories de meest directe weergave van wat ik doe. Dus rij ik een NK Gravel, dan zie je op die dag zie je een story van hey, vandaag fiets ik het NK Gravel. Maar die video, ja, die moet geëdit worden en dat gaat weken overheen. En af en toe komen er andere dingen bij kijken, waardoor ik gewoon een beetje achterloop in mijn content. Maar ja, dat is gewoon niet anders. Nee. En ja, ik ga ook niet posten dat ik urenlang in het donker door de nacht aan het vliegen ben. Hè? Tijdens mijn werk. Want dat is gewoon.
Dat boeit niemand.
Je kan niet alles laten zien op social media. Dus je ziet alleen maar de highlights. Je ziet alleen maar de vette dingen. En alle zware dingen, die zie je niet altijd.
Ja, maar omdat je dus toch niet zoveel te doen hebt, dan organiseer je ook nog eens een keertje reizen naar Mallorca, als ik me niet vergis. Toch?
Ja.
En je hebt het shirt aan, Cycling Fanatics.
Ja.
Ik heb net even gekeken. Dit is een compleet aanbod. Vertel er eens wat over.
Ja, in 2020 heb ik dit georganiseerd voor de eerste keer. Dat was in ieder geval het idee. Het hele plan lag klaar. Ik had boekingen en dergelijke. En toen, we weten dan natuurlijk allemaal wat er gebeurde in 2020. Door de pandemie ging dat niet door. En het heeft 3 jaar geduurd voordat ik het weer aandurfde om dat toch te gaan organiseren. Dus afgelopen jaar, dit jaar 2023, dan in april, heb ik het Cycling Fanatics Cycling Camp op Mallorca georganiseerd. En er zijn gasten van de hele wereld daar naartoe gekomen. Dat zijn dus kijkers. Die naar Mallorca zijn gevlogen om samen een week lang gewoon de allervetste routes van het eiland te fietsen. Alles inclusief. Dus ik heb dat samen georganiseerd met een hotel waar ik al meerdere keren geweest ben. En best wel een goede relatie met hem opgebouwd. We hadden gidsen, we hadden een volgauto elke dag met de eten en drinken. Al het eten was inclusief. Dus 's ochtends stond er ontbijt klaar. Na het eten stond er een hele dikke vette lunch klaar. 's Avonds gingen we ergens eten. En alles gewoon erbij.
En wanneer is de volgende editie?
Ja, het is dus super succesvol geweest. En 2024, in april, dit jaar doe ik 2 weken. Want die ene week van afgelopen jaar. Er zijn dus al 5 gasten die komen terug. En die nemen ook nog mensen mee. Dus ik heb al 1 week bijna vol zitten. Dus ik heb nu nog een week erbij gedaan. Omdat ik...
En is begin april? Of wat zijn de...
Ja, het is de eerste week is 30 maart tot 5 april. En de tweede week is 6 april tot 12 april.
En waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze dit aantrekkelijk vinden?
Ja, sowieso in onze show notes, neem ik aan.
Ja, dat sowieso.
De website cyclingfanatics.cc, daar staat een hele pagina over het fietskamp.
Hey, je hebt Cycling Fanatics, je hebt je YouTube kanaal, je hebt ook best wel veel volgers op Insta, op Strava, niet te vergeten. Je bent nu nog piloot. Is het niet je droom om helemaal van het fietsen te kunnen leven? Of vind je het vliegen eigenlijk nog steeds zo leuk dat je dat ook wil blijven doen?
Ja, het liefst zou ik gewoon 2 levens leiden.
Ja, waarbij je nu eigenlijk ook doet.
Ja, ja, nu doe ik het in 1. Ja, ik heb wel eens, ik heb in L.A. bijvoorbeeld met Phil Guymer gefietst. Oud prof, die is nu die documenteert zijn leven ook als zijnde fietser en retired pro, whatever. Die zei al tegen mij, weet je, eigenlijk wat jij doet is eigenlijk het beste wat je kan hebben. Je rijdt en vette wedstrijden, je maakt video's over, maar je hebt niet de stress van een pro die, weet ik veel, door een wedstrijd moet rijden en zijn enige taak die dag is het aangeven van een bidon aan iemand anders en dan ook nog eens nauwelijks iets verdient. Weet je, ik heb altijd wel een soort van in mijn achterhoofd een soort van droom gehad om prof renner te worden.
Ja, wie niet? Denk bijna alle luisteraars dat wel herkennen.
Ja, maar de manier hoe ik het nu kan combineren, dat is wel echt goud. En dat is gewoon heel, heel vet. En
En hoe is het thuis? Want je hebt ook nog 2 kinderen. Ben jij die man die 1 keer in de week het vlees komt snijden? Of ben je ook nog wel eens thuis?
Ik ben wel thuis. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik ook echt heel veel heb aan mijn vriendin. Ja. Die draagt wel heel veel lasten. En met mijn werk ben ik natuurlijk al heel erg veel van huis. En het rijden van al die wedstrijden, dat draagt daar ook
niet
nog
echt aan bij.
Niet echt aan bij. Dat, dat maakt het alleen maar erger natuurlijk. Kijk, het lastige is, als ik een wedstrijd wil fietsen en ik wil dat in mijn vrije dagen doen, dat betekent dus dat ik die 4 of die 5 dagen daarvoor ben ik weg voor werk. Dan rijd ik een wedstrijd, wat misschien 2 dagen duurt. En dan ben ik daarna weer 4 of 5 dagen weg voor werk. Dus dan ben ik gewoon bijna 2 weken of 1,5 week achter elkaar van huis. Met daartussen ben ik misschien een halve dag thuis of zo. Dus dat maakt het wel echt pittig. Dat plannen we echt in.
Je zegt niet van, joh Jasper, leuk dat YouTube, maar waarom kap je daar niet gewoon mee? Ik bedoel, je kan er niet van leven, denk ik. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Dus waarom zou je dat nog doen?
Ja,
nou, ze gunt jou dat wel gewoon.
Dat zegt ze wel.
Ja, dat zegt ze wel. Ja. Dan denk je gewoon zoek.
Ja, dat is ze regelmatig gevraagd. Zeker.
Ja.
En dat is ook wel een puntje van gesprek. Wat regelmatig terugkomt. En er zijn ook echt wat momenten geweest waarop ik het allemaal niet meer even kon managen. Ik heb nu denk ik 2 keer in deze jaren dat ik het doe echt een moment gehad dat ik dacht van, wow, nu trek ik het niet. En dat ik gewoon 3 maanden lang niks meer heb gedaan aan YouTube. Omdat ik gewoon...
Een break eigenlijk.
Ja, dat had ik echt nodig. En dat 1 keer heb ik het zelfs zo gedaan dat het voor mijn kijkers amper opmerkbaar was. Want toen had ik video's van tevoren gemaakt en die heb ik 1 keer per maand gepubliceerd. Waardoor ik gewoon 3 maanden lang toch nog een video had. Maar ik heb zelf gewoon die app van mijn telefoon gegooid en niks er maar aan gedaan. Omdat het gewoon allemaal te veel was. En nu heb ik met mijn vriendin een soort modus kunnen vinden om dat samen te doen. Ze helpt me ook nu bij het organiseren van het kamp. Doet ze veel. Ze heeft de website gebouwd. En zij doet verder ook heel erg veel andere dingen organiseren. Weet je wel, dingen met gezin die je moet regelen. Daar verlicht zij heel veel.
Het is een beetje net zoals bij die Shireen Maker, waar zijn vrouw ook op de achtergrond van allerlei dingen doet voor zijn...
Ze zou bijna op de employment list kunnen staan. Maar zover is het nog niet. Ja. Maar daar gaan we wel een klein beetje naartoe. Ook vakanties. Dat zie je ook op mijn kanaal. Ik maak video's van hoe ik mijn vakanties combineer met het gezin. Ik heb dat in Tenerife gedaan. Ik heb dat in Mallorca gedaan. Ik heb het in Dubai gedaan. Dan...
Ja, die van Dubai is wel leuk. Dan raak je hem verdwaald en dan moet je snel weer oversteken.
Ja, die ja maar dan kan je een beetje zien hoe dat werkt. Maar dat is ook eigenlijk elke keer weer een onderwerpje van... Oké, waar gaan we naartoe op vakantie? Ja, in de winter graag een warme plek. Maar niet zo ver vliegen met de kids. Ja, oké, maar we moeten wel kunnen fietsen, want ik zit in mijn training. Ja. Nou, zo delen we dat dan een beetje in. Ja.
Een brutale vraag. Hoeveel verdien je er nou mee? Maar dat houden we even vast. Doen we eerst even de prijsvraag. Zullen we dat doen?
Ja, dat is goed. Dan moeten we natuurlijk beginnen met de prijsvraag van de vorige keer. De vorige aflevering ging over Thomas Dekker.
Ja, dan moeten we even moeten we onze boetekleed aantrekken, denk ik.
We waren de winnaar vergeten te noemen.
Nou hè, ja, we hadden wel de uitslag van de prijsvraag genoemd, maar niet wie er gewonnen had.
En wie had hem gewonnen?
Dat is Paul Lubbers geweest.
Paul Lubbers.
Wie kent hem niet? En die wist te vertellen dat Philippe Gilbert wereldkampioen was geworden in 2012 op de Kouwberg.
En dan de uitslag van prijsvraag aflevering 54.
Ja, nou dat was maar er eentje.
Wat ging betekent over Strava? Jasper, we vragen altijd als er gasten bij zitten wat of zij het antwoord weten. Waar komt de naam Strava vandaan? Weet jij dat?
Ik heb geen idee.
Nou, het is, wij wisten het natuurlijk zelf ook niet. Het is Zweeds voor streven. Iedereen die het instuurde had het goed. En de winnaar is Joost Muller. Hij wint uiteraard het fameuze Cycloworld podcast prijzenpakket.
Ja, nou we hebben nog nooit zoveel reacties gehad hè, op één prijsvraag.
Eigenlijk loopt het iedere aflevering weer op. Dus we gaan deze aflevering gaan we het ietsje strenger doen. Dat zal ik zo uitleggen. Eerst de prijsvraag, Herman.
Ja, we hebben weer een hele mooie vraag. Hoeveel video's heeft Jasper Verkuijl op zijn YouTube-kanaal? En hoe heet dat YouTube-kanaal, Jasper?
Jasper Verkuijl.
Jasper Verkuijl, heel mooi. Ja. Niemand weet dit natuurlijk. Nee. Zoek het gewoon even op. En als je dan toch zijn kanaal bezoekt, abonneer je dan gelijk even als je dat nog niet gedaan hebt.
Ja, en abonneer je natuurlijk ook even op Cycloworld, de podcast. Hè? Vergeet dat niet. Wat kun je winnen? Je kunt winnen een half jaar abonnement van Join. Ben je al abonnee? Geen probleem. Dan krijg je 3 maanden erbij.
Een Specialized Air Tool Sport Floor Pump. Jeetje, ik krijg het bijna niet uit mijn mond. Ter waarde van €40.
Trivio zadeltasje met CO2-patronen, bandje, wippers.
Ja, een Born Sixpack bestaande uit 6 super liquid gels. Je krijgt een code die je kunt verzilveren via www.passionforcycling.com. En hier vind je enkel topmerken, waaronder ons eigen kledingmerk Castelli. Heb je er wel eens geweest, passionforcycling.com?
Denk het wel. Ja, ik heb voorheen met Castelli samengewerkt. Dus
ja, nou, dat bedoel ik. Dan ben je er vast wel geweest.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2, want alleen is maar alleen.
Ja. Een Koerspret Mix 4-pack pakket bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker.
En een half jaar abonnement op Ride Magazine. Ride Magazine is een relatief nieuw blad. Gemaakt door dezelfde schrijvers als redacteur als Wielerflits. Je kunt een jaarabonnement winnen.
Ja, zeker. Ik vind het wel een heel leuk blad. We hebben er eigenlijk voor het eerst kennis mee gemaakt. Tenminste, ik dan.
Ja, het is relatief nieuw. Een nieuwe speler, maar het ziet er echt superleuk uit.
Ja.
Met interviews en reportages. Niet alleen maar over profielrunnen, maar ook gewoon voor normale zielen zoals wij.
Nee, er staan ook hele mooie toeristische informatie in. En ik vind het echt wel het lezen waard. Het is, komt 1 keer per kwartaal uit. Dus ik vind het echt een mooie toevoeging aan het bladenarsenaal wat we al kennen.
Weet jij het antwoord? Dan kun jij je oplossing sturen naar podcast@cycloworld.cc. Jasper, wat vind je van dit prijspakket?
Nou, ik vind het wel heel uitgebreid. Maar ik kan nog wel iets aan toevoegen.
Oké,
leuk. Ik heb Cycling Fanatics fietssokken. Met mijn eigen design. En dan doe ik daar ook een setje van in.
Oké, hartstikke leuk. Top. We gaan even terug naar het hoofdonderwerp. Jasper, brutale vraag. Ja, die heel veel mensen denk ik wel hebben. Het verdienmodel van contentmakers, noem ik het dan maar even, is natuurlijk voor heel veel mensen een soort black box. Kan je nou eens in grote lijnen schetsen wat je daar nou ongeveer mee verdient?
En zo niet, hoe verdien je dat?
Ja.
We hoeven het niet tot 2 cijfers achter de komma te weten natuurlijk.
Ja, er staan best wel veel... er staan ook tutorial video's op YouTube weer van gasten die dat helemaal uitkristalliseren. Dus dat is best wel te vinden. Het is ook niet per se een geheim. Maar mensen denken al heel snel dat je er miljoenen mee verdient. Want Enzo Knol en gasten als Paul Logan of Logan Paul... die zijn zo ontzettend groot... dat die ook echt veel knaken ermee verdienen.
En Puk Monen, die heeft gewoon bijna 1 miljoen volgers op Insta.
Ja, precies. En hoe meer ja, hoe meer volgers je hebt of hoe meer bekijks, hoe meer views, over het algemeen hoe meer je ook ermee verdient. Maar het
dat zijn royalties van YouTube.
Nou, het zijn dus verschillende inkomensstromen die je kan aanspreken als influencer om daar je geld mee te verdienen. De reclameopbrengsten van YouTube is daar maar één van. En die is bij mij één van de minst significante. Want zoals ik al zei, ik maak nu nog maar één video per maand ongeveer. En de ene keer krijgt hij 50.000 views, de andere keer 80.000, soms 100.000, maar soms maar 25.000. Dus als je dan alleen maar een paar dollar per 1000 views reclameinkomsten krijgt, ja,
dat tikt niet aan.
Dat tikt niet echt aan. Nee. Want ik ben wel 20 uur aan het editen met zo'n video. En dan heb ik het nog niet eens over het opnemen van zo'n video. Dus je kan beter burgers gaan flippen bij de McDonald's. Dan verdien je meer dan wanneer je alleen op die reclameinkomsten van Google moet hebben. Maar kijk, ik heb dat fietskamp. Dat is natuurlijk.
Er zit gewoon een winstmarge op.
Daar zit ook een beetje marge op. Ja, ik ben daar natuurlijk onwijs druk mee om dat te organiseren.
Dat is terecht.
Ja. Maar ik heb ook mijn kleding. Ik verkoop t-shirts met mijn logo erop. Nou, die fietssokken waar we het net over hadden. En affiliate marketing. Weet je, deals met merken. Waardoor ik mijn kijkers een korting kan aanbieden op de merken die ik gebruik of die ik promoot. En daaraan krijg ik dan weer een percentage van de verkoop.
Je hebt Chirocco als kledingpartner, geloof ik.
Klopt.
En Beachi voor je wegfiets?
Nee, BH.
Ja, BH. Ja, Beachi is de Spaanse uitspraak.
Oh, echt?
Zeg maar. Ja, eigenlijk heet het Beachi. Ja.
Oh, ik dacht dat je een soort van Bianchi zei, maar dan anders.
Biachi, BH, BH in het Spaans.
Oh, cool. Ja,
nou, wist je dat niet?
Nee, dat wist ik niet. Ja, ik weet wel dat ze al meer dan 100 jaar fietsen.
Op weet je wat eerst deden?
Ja, guns. Pistolen. Ja.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is wel interessant.
Dat is ook BH trouwens.
En Asioma, dus dat zijn wij ook een beetje enthousiast over.
Asioma als pedalen. Ik heb POC met helm. Morten voor mijn sportvoeding. Eat My Ride voor het plannen van mijn sportvoeding en de voeding buiten het buitensport. Vittoria banden. Wat heb ik nog meer?
Windspace
wielen. Ja.
Windspace wielen.
Maar kijk, het is niet zo dat ik van al die merken allemaal geld krijg. Hè? Dus,
het is vaak ook gewoon in natura.
Ja, ja. Van Vittoria is gewoon, weet je, ik heb gewoon spullen nodig en dan wordt dat gewoon geleverd. Maar die affiliate marketing, dat is dus een stroom van inkomsten. Nou, kleding, een fietskamp of een andere fietstocht die ik eventueel zou kunnen organiseren waar mensen misschien een kaartje voor moeten kopen of iets dergelijks. Ja. Dat zijn een aantal dingen. En dan heb je ook nog, als ik word uitgenodigd voor een fietsevenement of een merk om een video te maken over hun product, ja, dan vraag ik daar ook iets voor. Dan ga ik niet voor niks doen, want dat kost me gewoon een week tijd. Dus
dat is ook terecht, denk ik.
Ja, jij hebt bijvoorbeeld alle oud-routes een beetje gedaan. In ieder geval de lange versies. Mag je dan gratis aantreden? Want het kost nogal wat.
Ja, het zijn geen goedkope evenementen inderdaad. Maar dat gaat op uitnodiging. Dus daar hoef ik niks voor te betalen inderdaad.
En jij kijkt vast ook wel naar andere contentmakers in de fietswereld op Insta en
zeker,
op YouTube.
Ja.
Zijn er dan bepaalde trends die je ziet? Wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt op Insta is, als je het vergelijkt met 5 jaar geleden, ziet het er allemaal nog weer beter uit. Allemaal professionele camera's, drone shots. Daar kon Herman en ik een keer een filmpje maken hier in de polder, dan zullen we die kwaliteit gewoon nooit halen.
Ja.
De productiewaarde is enorm toegenomen, wil ik zeggen.
Ja, jij gaat zelf ook professionaliseren.
Ja, daar zullen we het zo meteen ook dan over hebben. Ja, wat ik natuurlijk kijk ik naar de rest.
Ja.
Want je moet meegaan met je tijd en je moet de concurrentie of ja, conculega's, hoe je het dan ook wil noemen, die maken dingen. En mijn kijkers kijken ook naar hun. Dus als ik kijk wat zij maken en ik kan daar ook ideeën aan opdoen. En trucjes van pakken. Ik heb ook heel veel contact met die gasten. Ik heb verschillende influencers waar ik gewoon op WhatsApp of via Instagram gewoon mee chat. Van hey, ik heb dit en dit merk. Ik weet dat jij er ook iets mee gedaan hebt. Hoe gaan ze hiermee om? Of wat heb jij voor deal? Of wat vind jij hierover? Hey, hoe heb jij die video zo en zo gemaakt? Wat voor software gebruik je? Dus daar overleg ik gewoon over met die gasten hoe ze dat doen.
Dus geen haat en nijd of zo? Of,
Nee, want heel veel hebben toch een beetje hun eigen unieke indeling. En we zijn allemaal toch net weer wat anders. En je kan prima naast elkaar gewoon opereren, denk ik. Maar op Instagram, ja, dat is nu helemaal met die AI en met al die teksten in de video, weet je wel, speech to text en dat soort dingen. Op Instagram ben ik niet zo'n held, zeg maar, om dat allemaal voor
oplopen. Meer gewoon heel spontaan, niet overgeproduceerd.
Nee, daar heb ik gewoon de tijd niet voor, omdat ik vooral focus op YouTube. En Instagram is een parallel platform waar ik gewoon ook mijn posts op doe en waar ik mijn stories op doe, dat mensen gewoon direct kunnen zien waar ik mee bezig ben. Maar ja, mijn focus is op YouTube.
Ja. Ja, en daar ga je wel met je tijd mee, met hoofdstukjes en mooie titels. En
ik probeer gewoon mijn video's steeds beter te maken.
Ja. Wat ik zie dat je ook allemaal verschillende technieken gebruikt. Hè. Soms presenteer je een verhaal over bijvoorbeeld Oud-Roet, over het verhaal van de dag. En dat leuk je dan op met video's van tijdens de rit. En soms heb je van die hele korte 3 seconden shots of 2 seconden, heel snel achter elkaar.
Ja,
en
nou, je hebt hier natuurlijk geen opleiding voor gedaan. Hè? Dus is dat dan gewoon monkey see, monkey do bij anderen? Of volg je dan je gevoel? Of lees je echt tutorials? Of?
Ja, allemaal.
Allemaal.
Allemaal. Ik heb inderdaad geen opleiding gedaan. Maar ik ben dus wel al 10 jaar geleden begonnen met video's maken. Met Windows Movie Maker. Ja. En dan iets maken. Iets publiceren, kijken hoe het geworden is. En dan kijken hoe ik dat kan verbeteren. Ik lees wat mensen commenten, weet je wel. Daar kan je soms ook veel uithalen. En daarin ga ik verbeteren. En in het begin deed ik alles alleen maar met mijn GoPro. Gewoon letterlijk 1 camera. Nou, toen kwam een 2e camera bij op de fiets. Op een gegeven moment dacht ik, ja, moet ik toch maar een andere camera hebben. Want daar kan ik iets beter video's mee maken. Nou, dan had ik zo'n klein pocket cameraatje gekocht. Alles low budget. Nou, daar een paar jaar mee geschoten. Nou, dan wordt het al ietsje beter. Nou, nu heb ik zo'n Sony systeemcamera met een losse lens erop en zo. Ik heb microfoontjes die ik gebruik. En zo wordt de apparatuur die je gebruikt wordt steeds beter. Maar ja, het is net als het bakken van een taart. Je kan de allerbeste ingrediënten hebben. Maar als je niet weet hoe je die taart moet bakken, dan wordt die video niet interessant. Dus uiteindelijk maakt het niet uit of je een video met een 100.000 euro dure camera schiet of met je iPhone. Het verhaal, dat is waar het om gaat. Dat is wat mensen daar houdt.
Toch even over de apparatuur. Ondanks het feit dat het verhaal belangrijker is. Wat voor apparatuur gebruik je nu? Ik zie jou altijd met een chestcam fietsen.
Ja, met bijvoorbeeld mountainbike en gravel. Dan heb ik een camera op mijn borst.
Gewoon een GoPro.
Ja, dat is een GoPro. En dat is een GoPro 9 volgens mij. Of 10. En inmiddels heb je de 12. Ja, ik weet niet. Ik koop niet altijd de laatste. Ik heb een GoPro op mijn chest. En met wegwedstrijden heb ik hem op mijn stuur. Dus dan pak ik zo'n plakker op mijn stem. En daar zet ik die GoPro op. Die kan ik er afhalen tijdens het fietsen. En dan kan ik erin praten. Daarop heb ik allemaal van die fluffy plakkers geplakt op de microfoons. Want anders is het geluid echt qua windgeruis bizar slecht. Ja. Je hebt daar allemaal van die mounts voor van GoPro. Maar die maken het allemaal heel zwaar en log. En dat is weer onhandig in een wedstrijd.
Ja. Dus ja, dat is ook mensen die knippen het labeltje uit een shirt om gewicht te besparen. Dus daar doe je niet aan.
Ja, nou ja. Deels wel, maar ook deels niet. Want ik moet toch die content maken. En dan kan die camera wel thuis laten. Maar dan kan ik die film niet maken. Dus ik moet het meenemen. En dan heb ik een Sony 6600 met een mooie G-lens. Daarmee doe ik zeg maar mijn shots die je in Oud-Roet ziet. Als ik het verhaal vertel van de dag, die zet ik neer. Dan kijk ik hoe ik dat beeld maak. En dan ga ik ergens zitten of staan. En dan vertel ik dat dus met een microfoontje voor wat betere audio.
Ben jij continu contentmaker? Als jij aan het racen bent in Oud-Roet, dan ben je altijd bezig met content maken in je hoofd.
Ja. Maar alleen het terugkijken kost al 3 weken, toch?
Ja, maar wat je bedoelt is dus in de wedstrijd heb ik altijd twee hersenen lopen, zeg maar. Eentje is de racer en eentje is de videomaker. Dus ik ben continu aan het denken van, oké, moet ik achter deze dude aan gaan sprinten? Moet ik meegaan met deze ontsnapping? Maar ik ben dan ook aan het denken van, komt er zo meteen iets aan wat ik wil filmen? Want dan moet ik die knop indrukken om te gaan filmen. Mensen denken wel eens dat ik een Oud-Roet race van 5 uur lang aan 1 gesloten film.
Dat is dus niet zo.
Maar dat is niet zo, want zo lang gaat die batterij niet mee. Ik heb ook, dat is wel lastig. Nu af en toe kom ik dus, heb ik een probleem, want is mijn batterij op voor het einde van de race.
Ja.
En ik had laatst dat mijn SD-kaart vol zat. Dat zijn echt challenges waar ik tegen aanloop in het maken van mijn video's. Maar ik ben dus continu die regisseur die denkt, oké, dit is een vet shot. Die moet ik hebben voor mijn film. En dan ben ik dat shot aan het pakken. En vervolgens rijdt er een gast rijdt er weg. Dan moet ik daar weer achteraan gesprinten.
Klein Colombiaantje springt weg. En ja. Dan moet jij, ja, precies.
Ja, want ja. Jij bent na de race, hè, ga je altijd op zoek naar een mooie plek om het verhaal van de dag te vertellen. Terwijl de anderen aan het bier gaan of naar de pasta party.
Ja, dat is in Haute Route. Dat probeer ik dus echt een beetje mijn hoogste productiekwaliteit neer te zetten. Wat ik kan maken in mijn eentje. Want ik ben daar helemaal alleen. Ik heb niemand die me daar verzorgt qua fiets of bidons of camera, wat dan ook. Dat maakt het ook zo ontzettend zwaar om niet alleen een Haute Route te fietsen en dan 7 etappes lang over de bergen te fietsen, maar om ook nog die documentaire te maken. Is ik word 's ochtends wakker en ik denk al, oké, ik zet mijn camera neer, want ik wil graag dat shot hebben dat ik mijn wekker om 5 uur heb gezet. Dus dan zet ik mijn wekker om 5:01. Dan doe ik mijn camera aan en dan gaat mijn wekker om 5 uur. Want anders kan je dat shot niet maken, weet je wel. Dat komt er allemaal bij kijken. Nou, dan heb ik die hele voorbereiding. En dan ga ik die wedstrijd fietsen met mijn GoPro. Na die wedstrijd moet ik ergens in die stad waar ik dan ben, nooit geweest, moet ik op zoek naar een plek om het verhaal van de dag te gaan vertellen. In 35 graden hitte sta ik daar 10 minuten en dan is mijn camera weer oververhit, weet je wel. En dan stopt hij ermee. Dat soort dingen. Het was echt zwaar de afgelopen week.
Maar je gaat nu een compagnon krijgen, hè?
Ja, ik heb nu een gast, die woont hier ook in Almere. Die is professioneel cameraman. En ik ken hem al een tijdje, maar nooit meer aan hem gedacht. En ik stuurde hem een paar maanden terug een appje van, hey, ik ben op zoek naar een cameraman. Ik wil wat productielevel omhoog. En die was wel erg geïnteresseerd. Dus we gaan nu samen wat dingen doen. Hij heeft me al een aantal keer gefilmd bij het NK Gravel. Is hij geweest? Ja, daar was jij bij. Daar was Bart ook.
Ja, daar fietste die op en neer. Een beetje zo op die molenberg. Wat shots van jou maken.
Ja.
Ik stond in de berm met een bidonnetje.
Ja, dat was echt vet.
Jij was vooral aan het klagen.
Dankjewel nog trouwens. Ja. Ja, dat was echt tof. En ik heb die beelden dus al een beetje terug zitten kijken. Want die video heb ik nog niet geëdit. Maar dat is echt vet. Om dus beelden van een derde persoon te hebben. Want ik film altijd mezelf. En dat is tot nu toe wel mijn stijl geweest. Maar het is ook limiterend. Als je uiteindelijk,
tuurlijk, als je alleen POV shots hebt, dan worden mensen ook een beetje moe van.
Precies.
Ja. En je zei net al dat monteren. Dat het kost me 20 uur per video. Dat kan ik me wel voorstellen. Want alleen het terugkijken is al zoiets ongeveer.
Ja.
Waar gaat dan nog meer die uren in zitten qua montage? Het is niet alleen terugkijken.
Nee, ik ben heel erg perfectionistisch. Dus ik ga wel 5 of 10 keer door zo'n hele edit heen om nog ergens een microseconde af te knippen en ergens net even iets te verbeteren. Maar ja, je gaat het eerst spotten. Dus dan heb ik van zo'n hele race heb ik een paar uur aan footage. Dan moet ik helemaal gaan spotten om te zien waar de dingetjes gebeuren die interessant zijn. Nou, dat ga ik eruit knippen. Dat ga ik dan bij elkaar zetten. Dan ga ik een script schrijven. Want als ik een voice-over doe, dan moet ik dus helemaal gaan vertellen wat er is gebeurd die dag. Bij Haute Route film ik dat als een los shot op. Dus dan heb ik eigenlijk een soort gefilmde voice-over. En dan moet ik dat in elkaar gaan knippen. Waar is dat stukje wat verhaal dat ik vertel? Waar komt dat in mijn beelden terug? Nou, dat ga je over elkaar heen leggen. En dan moet je muziek op gaan zoeken. Nou, daar kan ik uren mee bezig zijn. Het vinden van de juiste muziek. Ik betaal een website, betaal ik elke maand om royalty-free muziek te gebruiken. Want anders krijg je gelijk zo'n strike van YouTube. Ja. Dus dan ga je op die website. En dan muziek is super belangrijk. Het geeft echt het gevoel wat er gebeurt in die wedstrijd. Dus spannende muziek, blije muziek, dat soort dingen. Ja, dat komt er dan bij. En dan alle details, een titel. En als die hele video klaar is, dan moet ik nog een thumbnail maken en een titel.
En een goede titel.
En dan ben ik ook nog uren mee bezig.
Ja, dat is ook super belangrijk dat het goed aangeklikt
misschien wel het belangrijkste. Dat is het lastige van YouTube.
Welke software gebruik je? Premiere?
Premiere, ja. Adobe.
Ja. Ja. En als de mensen denken dat ze alles gezien hebben van jou, dan gaat er volgend jaar iets heel speciaals gebeuren. Dan komt ongeveer de overtreffende trap van wat je denk ik gedaan hebt tot nu toe.
In maart.
Ja.
Ja, nou, cool. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk Haute Route gedaan. Haute Route Alpen was wel een beetje het paradepaardje van Haute Route.
Die heb je dit jaar gedaan.
Dat is dit jaar geweest, afgelopen augustus. 7 dagen, 7 etappes. In maart ga ik Cape Epic rijden.
Ah, dat is wel heel tof.
Dat is natuurlijk de Tour de France van het mountainbiken. Dus dat is echt sick. En ik heb een paar mountainbikewedstrijden gereden. Bartje 200, 3 keer op rij. Maar verder niet zo heel veel.
Maar je bent BMX'er, dus je bent wel handig met de fiets.
Ja, ik denk
ook. Het is niet de meest technische wedstrijd.
Nee, dat heb ik gehoord inderdaad.
Ja. Dus, rij je in de solo-categorie? Of?
Nee, duo.
Met duo?
Ja.
Met wie rij je?
Met Sammy Inkinen.
Oké, dat is dat een bekende naam?
Nou ja, misschien niet, maar het is een Finn die woont in Aspen in Colorado. En die gast heeft hem nu al een paar keer gefietst. En die heeft mij uitgenodigd. Ik heb hem leren kennen, want jij weet wie het is. Want jij hebt mijn Pyreneeën-video gezien. Hoogtegoed Pyreneeën. Vorig jaar reden wij tegen elkaar.
Oh,
en in de
dat?
Laatste etappe op de Col de Portet fietste ik met hem die laatste berg omhoog in zijn wiel. Die gast is net als ik 80 kilo, heeft een FTP net als ik van 400. Dus we rijden allebei knijterhard op het vlakke. En we zijn bijna net zo, we zijn bijna hetzelfde.
Klinkt als een dreamteam.
Echt sick, ja. En er zitten natuurlijk ook veel klimmen in die Cape Epic.
Ja, dus, die is niet vlak.
Dus op de klimmertjes weet ik niet hoe we het gaan doen, maar... daar heb ik die gast leren kennen. En toen, een jaar, twee jaar later, gewoon een keer een bericht gestuurd. Van, joh, als je nog een keer een partner nodig hebt in je wedstrijd, laat me weten. Toen zei hij, nou, Cape Epic. En dat gaan we nu doen.
Hey, laatste vraag. We hebben ook best wel wat jonge luisteraars. Sommigen zullen misschien zelf met de gedachte spelen om contentmaker te worden. Heb je dan iets wat je ze aan kan raden? Een tip?
Ja, begin. Ja, ik zie mensen die denken van ik moet eerst een dure camera hebben en ik moet eerst gaan oefenen en dat heb je allemaal niet nodig. Je moet gewoon beginnen met je iPhone en ga maar een keer door een drukke winkelstraat lopen en met een selfie stick in je camera praten, want dat voelt super ongemakkelijk en daar moet je echt mee leren. Je moet dat gevoel moet je krijgen, je moet daar comfortabel mee worden. Die video moet je helemaal gaan editen. En op YouTube gaan publiceren. Want pas als je dat hele proces gedaan hebt, dan kan je terugkijken van oké, wat heb ik gedaan? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En dan kan je een nieuwe maken. Als je denkt, ja, dit was niet goed genoeg, dus ik ga het niet publiceren of ik ga het niet editen, dan kom je nooit op het punt dat je jezelf kan verbeteren. Je moet het helemaal doorlopen.
Ja. Wel grappig dat jij dat zegt, want je zegt ik ben perfectionist. Dus toch ben je op die manier begonnen met wat te doen.
Klopt, ja. Maar ik weet nog precies dat ik de eerste paar keer in LA aan het fietsen was met mijn selfie stick en mijn GoPro. En dat ik dan tegen mijn camera aan het praten was. En dat ik me best wel een beetje awkward voelde. En dat de mensen ook langskwamen. Zo, hey, die riepen dan iets naar me of zo. Ja. En daar word je op een gegeven moment comfortabel bij. Maar toen liep ik in Hongkong op straat in mijn fietspak met mijn selfie stick te praten tegen mijn camera terwijl ik op weg was naar de fietsenwinkel. En toen voelde ik me weer net zo awkward. Ja. Dus het zijn...
Heb je eigenlijk nog steeds dus?
Nee, nu niet meer. Maar dat was nu toen zeg maar de eerste keer dat ik aan het wandelen was met mijn camera. Ja. Dus je moet dat allemaal gewoon doen. Ja. En dan pas kan je...
Toch nog één vraag. Haters gonna hate. Er zijn altijd haters natuurlijk.
Ja.
Hoe krijg je veel haat naar je hoofd en hoe ga je daarmee om? Of valt het mee?
Ik denk dat het niet veel is. Ik krijg echt super veel positieve reacties. En dat is echt heel leuk.
En lees je ook allemaal?
Ja, ik lees alle comments. En ik reply ook op bijna alle comments.
Oh, is maar een hartje.
Dus ik ga echt overal doorheen. Dus als iemand iets replyt op mij, dan heb ik het sowieso gelezen. En dan zitten soms haters bij die dan gewoon hele lullige opmerkingen hebben. Of zeggen dat ik slecht Engels praat. Of een of ander iets anders. Ja. Het is niet leuk om dat te lezen, maar meestal kan ik er gelukkig wel weer snel overheen zetten.
Je bent niet bedreigd of zo?
Nee, dat niet. Nee.
Je doet ook geen politieke uitspraken natuurlijk. Maar
Je moet je ook wel... Je moet ook gewoon bewust zijn met wat je plaatst. En geen onzin verkopen, dat vooral. Weet je, ik probeer ook geen bullshit te verkopen. De dingen die ik aanprijs soms, is voor een reden. Omdat dat producten zijn of dingen waar ik ook echt positief over nadenk. En als iets niet goed is, dan zeg ik het ook.
Nee, je prijst geen malafide gokbedrijven aan. Nee, dat ook niet.
Slechte producten.
Nou, ik heb wel eens wielset opgestuurd gekregen. Een van de carbon wielset van een merk wat ik nu dus niet zal benoemen. Maar die was heel snel krom. En er waren heel veel andere dingen mee. Er was gewoon een soort van prototype wielset. En toen heb ik gewoon gezegd van ja, dit is rommel, stuur maar een andere. Of dat is gewoon doodgelopen. En ik heb daar niks mee gedaan. Nee. Want ik ga dat niet alsnog aanprijzen om een of ander merk dan blij te maken, weet je. Dus ja, dat
logisch.
Lijkt me mooi afsluiten, denk ik. Hè?
Ja, Jasper, super bedankt voor je komst. Heel veel succes in Cape Epic. We gaan je blijven volgen.
Ja, duur nog even. Ik moet wel hele winter nog trainen. Ik ga eerst rust nemen nu.
Ja, dat
is komende week is gewoon nog stekker eruit en helemaal niks.
Twee weken helemaal niks.
Ja.
Ja, ik ook.
We gaan eens even kijken of we wat met jouw video's kunnen doen bij ons op het kanaal.
Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
Volg Jasper op YouTube natuurlijk. Het Jasper Verkuil. Op Strava zit hij ook. Op Insta kun je hem ook vinden. Is daar ook gewoon het Jasper Verkuil?
Ja, het is allemaal Jasper Verkuil.
Allemaal Jasper Verkuil. Verkuil dus met KUIJL. Hè?
Zeker.
Ja. En volg natuurlijk ook CycloWorld, de podcast. Op Spotify, op Apple Podcast, op Google Podcast. En weet ik veel waar allemaal niet. Jasper bedankt. Herman bedankt. Luisteraars bedankt. Vergeet niet antwoord van de prijsvraag op te sturen naar podcast@cycloworld.cc. En daar kan je ook je vragen heen sturen voor de eindejaarsaflevering, die er nu al toch al vrij snel aan zit te komen.
Ja, we hebben al wat vragen binnen, maar er kan nog wat,
bij. Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen dat prijsvraag-inzendingen ook vergezeld moeten worden van een vraag voor de eindejaarspodcast.
Ja,
dan maak je wel meer kans om te winnen.
Binnen ons algoritme maak je wat meer kansen.
Toevallig. Ja, de producer klinkt nu heel hard, nee. Doe dat naar podcast@cycloworld.cc en onthoud goed: if you can't find the Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.